Heer Jezus, we verlangen naar u. U bent eindeloos mooi. En u gaf uw leven daar aan het kruis van Golgotha. U opende de weg naar God. U bracht vergeving voor onze zonden. U keek niet meer naar wat er verkeerd was in ons leven, maar u zag het goud. En daar dank ik u voor, Jezus. En ik bid vanmorgen ook, als we uw woord openen, dat we zien hoe u bent. En tegelijkertijd dat we zien hoe u naar ons kijkt, wat u naar ons, voor ons verlangt. Wat u ons mee wil geven. En ik bid, Heere, dat we met elkaar ons hart zullen openen. Voor wat u spreekt, wat u wil zeggen deze morgen, Heere. In Jezus' naam. Amen. 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 Ik heb over mijn boodschap van vandaag gezegd, gelukzoekers. Want wie wil er geen geluk? Als er hier iemand is, zegt... Nee hoor. Nee joh. Doe maar niet. Dan raad ik je aan om niet te blijven zonder van je tijd. Dan heb je er niks aan vanmorgen. Maar allemaal zijn we op zoek naar geluk. En proberen we geluk na te jagen, te maken met elkaar en te zoeken. En ik wil met je vragen om met me op te zoeken, Lucas 9... Daar gaan we zo uit lezen. Ik hoop ook dat je je Bijbel bij je hebt. Ik denk dat het een gewoonte is die goed voor ons is. Kan je er ook in strepen, kan je onderstrepen. Dan heb je na een paar jaar weer een nieuwe nodig. En dat is een goed teken. Lucas 9. En dan ga ik hem eerst met u lezen vanaf vers 23. En we komen eigenlijk, als ik bezig ben met op weg met de meester, dan zien we mooie dingen. We hebben een mooie vaste week met elkaar gehad. We zien hoe God dingen doet. Maar we komen ook bij de wat pittigere uitspraken van Jezus. De wat lastigere uitspraken, die hij ook deed. En dan zegt Jezus in Lucas 9, vers 23, en hij zei tegen allen, als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal, omwille van mij, die zal het behouden. Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelf schade te lijden? Een aantal vertalingen geven hier wat mooier wat Jezus weer zegt. Want deze teksten kennen we allemaal altijd. En als je de vertalingen onder andere van de Amplified Bijbel erachter zegt, dan staat er eigenlijk het volgende. En hij zei tegen allen, als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen. Zichzelf onteigenen, vergeten. Niet alleen naar zijn eigen belangen kijken. Zichzelf opgeven. Hoe voel je hem zinken? Oké. Okay. Dan gaat hij nog verder ook. Zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Zich aan mij vastkleven. Zich helemaal conformeren aan mijn voorbeeld van leven. Want wie zijn leven wil behouden en eigenlijk staat te beschermen, voor zichzelf wil houden. Wie zijn leven voor zichzelf wil houden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven wil verliezen, opzij wil zetten, zal omwille van mij, voor mijn zaak, staat er eigenlijk letterlijk, die zal het behouden, want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of schade te lijden? Oké, Jezus, boodschap van genade is wel mooier, makkelijker. En dat u geneest, en dat u bevrijdt, en dat u helpt. Het is wel, die knerpt iets. Want dit is dat het wat kost. En mijn eerste vraag vanmorgen is, waar kost het geloof je wat? Waar in jou en mijn leven kost het geloof je wat? Natuurlijk zijn we allemaal gericht op wat God wil geven. En wat God wil doen. En dat is 1000% waar. Tegelijkertijd, dit is ook 1000% een uitspraak van Jezus. En mijn vraag is, waar kost het geloof je? Wat? Waar is het geloof soms ook een kruis? Het is het punt waar je je eigen leven opzij zet. Dus dat je zegt, dit is eigenlijk wat ik wil, maar ik doe het niet omdat ik voor zijn zaak ga. Kijk eens even naar je eigen leven. Denk, oké, Jezus, welke gebieden zijn op dit moment de gebieden waar ik inderdaad voor kies om niet u opzij te zetten, maar mijzelf opzij te zetten om voor uw zaak te gaan. Waar draag ik een kruis? Deze tekst gaat niet over martelaarschap. Zoals er vroeger werd gedaan van, nou, als ik het mezelf maar zo moeilijk mogelijk maakte. Hè, je zag ook sommige mensen die zichzelf dan pijnigden of die zich inlieten metselen. Las ik van de week nog monniken die zich inlieten metselen. En dan kwam er door een luikje, kwam er dan eten. En dat was dan dat ze zich afzonderden voor God, zeg maar. Dat is jezelf pijnigen. Dat is niet waar deze tekst om gaat. Deze tekst gaat over leven voor de zaak van God. Achter hem aangaan en dat jij daarvoor offert, dingen opzij zet. Het gaat ook niet over fysiek levend zijn. Dat je sterft als je het niet doet en leeft. Het gaat niet over fysiek levend zijn, maar het gaat over echt leven. Tot de volheid van leven komen, dat er uitkomt wat erin zit, dat God door je heen leeft. We zijn gelukzoekers. En we willen allemaal geluk hebben. En ik wil je eigenlijk laten zien dat er iets zieks in onze maatschappij is gekomen, wat haak staat op wat Jezus hier zegt. Ik geloof namelijk dat deze tekst dat erboven staat, zou kunnen staan, hoe word je gelukkig? Dat past niet helemaal meer in ons denken, dat als we de zin hebben, hoe word je gelukkig, dat we deze tekst erachter zouden schrijven. Want wie zijn leven verliezen wil, die zal het vinden. Word je daar gelukkig van? Maar dit is Jezus' formule, recept, om geluk te vinden, gelukkig te worden. We zijn gelukzoekers en een tijd geleden kreeg ik van Mago het boek Moraal. En ik weet niet of je dat boek kent, het is het boek van Jonathan Sacks. En hij is een opperrabijn, een Jood, helemaal thuis ook in het Joodse denken, maar heel intelligent man. En hij heeft een boek geschreven over eigenlijk wat er met moraal in deze wereld gebeurd is. Echt een aanrader om een keer te lezen. Je krijgt hem niet zomaar uit. Ik merkte namelijk dat als ik las, dat ik dacht, hier moet ik echt over nadenken. Dit moet ik laten zakken. Wat zegt hij allemaal? Een aanrader om te lezen. En een van de dingen die hij zegt in zijn boek, hij zegt, een van de problemen die ontstaan is in onze maatschappij is het wij naar ik verschoven. Vroeger was onze maatschappij wij. En tegenwoordig is die ik. En er zit een gevaar in het verschuiven van wij naar ik. Het verschuiven van samen naar alleen. En daar ga ik met je naar kijken ook vandaag. Deze maatschappij is heel erg gericht op het ik. Wat het aan mij toevoegt, wat het aan mij doet. En helaas zien we daar wat scherpe dingen van. En ook die komen nog voorbij. Maar ik ga eerst met je terug. Hoe werd er over geluk gedacht als eerste bij onze in het Griekse en het Joodse denken? Dus eeuwen terug. De Griekse gedachte, wat ooit wel een basis was van onze samenleving. De Griekse gedachte was geluk, dat is verbonden met de deugd. Hoe je je opstelt, de manier waarop je leeft. En de manier waarop je leeft bepaalt of je gelukkig wordt. En geluk is een vrucht van een leven dat een ideaal nastreeft. Dat dingen zijn acties in het teken van een ideaal zet. Iets wat je wil bereiken. Iets waar je naartoe wil. Een ideaal waar je achteraan gaat. Wat niet zozeer over jou gaat, maar een ideaal wat je verlangt als het ware voor de samenleving. Toen kwam uiteindelijk de verlichting. Weet iedereen wat de verlichting is? De verlichting, de renaissance, is een tijd in de 17e eeuw, waar mensen zeiden van, weet de kerk nou eigenlijk wel alles en wij gaan zelf even nadenken hoe het leven in elkaar zit. Dit is de verkorte versie van wat de verlichting is. Eigenlijk werd er gezegd, en nu gaat het licht aan. Nu gaan we allemaal snappen hoe het zit en hoe het eigenlijk zit, want jarenlang heeft die kerk ons klein gehouden en nu gaan we er zelf over nadenken. En zei ze, ja, die kerk heeft gezegd hè, dat je je leven moet geven voor dingen, dat je ervoor moet gaan en eigenlijk het wijdenken. En in de verlichting werd er ineens anders gedacht. En zeiden, ja, maar geluk gaat niet over een ideaal, gaat niet over hoe je leeft. Maar geluk is eigenlijk dat je verlangens vervuld worden. Dat wat jij wil, dat gebeurt. Dat je krijgt wat je wil hebben. Dat je ontvangt wat je wil hebben. Dat mensen dingen voor je doen. En heel langzaam kwam er vooral een verschuiving op gang van wij naar ik. Het gaat om mijn verlangens. Het gaat eigenlijk over hoe het met mij gaat in plaats van met ons. heel herkenbaar, denk ik, als je in het nu kijkt, hoe we eigenlijk gewired zijn hierboven als we nadenken over geluk. Sommige mensen hebben bij het woordje geluk zien gelijk postcode loterij. Toch? Misschien doe je mee met de vriendenloterij. Geluk zien we gelijk dat je alles kan kopen wat je wil. Dat iedereen alles voor je doet. Dat je je altijd goed voelt. Dat alles wat je onderneemt gelukt. Dat is heel vaak de associatie met geluk hebben we heel vaak bij het ik. Daarna kwam de jaren 60, na de verlichting. En de jaren 60 wordt eigenlijk getypeerd als het moment dat onze consumptiemaatschappij ontstond. Het betekende onze inkomens gingen omhoog, het ging economisch goed, we konden heel veel kopen. En er kwamen allemaal machines op de markt die dingen die wij moeilijk vonden en lastig vonden om te doen, die dat automatisch gingen doen. In plaats van een schrobbord om je kleding schoon te maken, kon je kijken naar zo'n trommeltje wat rondging. En dan kwam het er schoon uit. Vond het vervelend dat we wel nog moesten ophangen en drogen, dus de droger ontstond. Afwassen was vervelend, hoewel de meeste leuke gesprekken tijdens de afwas ontstaan. Maar we hebben onze afwasmachine en dan zitten we daarna achter ons beeldscherm. En de consumptiemarkt, en we zijn gaan kopen. We kopen dingen ook niet meer omdat ze kapot zijn. We kopen omdat er iets nieuws op de markt is. Ik bedoel, wie heeft ooit zijn telefoon opgebruikt? Oh, wel een paar, gelukkig. Ja, oh, dat zijn de echte. Dat zijn de echte, ja. Ja. Maar er gebeurt toch, ik weet, als ik heel eerlijk ben ook bij mezelf, er gebeurt iets met mij als de nieuwe iPhone op de markt komt. Dan zie ik mijn oude, het is ook niks meer, hè. Terwijl ik dan de week daarvoor nog prima vond dat hij alles doet wat ik wilde. En er wordt ons geleerd dat je koopt, dat je koopt, dat je koopt. En we leven in een consumptiemaatschappij. En je zou zeggen, wat zijn we daar gelukkiger van geworden? Want in de afgelopen 100 jaar is het ons inkomen meer dan verdubbeld. U heeft meer dan uw grootouders ooit gehad hebben in hun leven. U heeft meer tijd, u heeft meer geld, u heeft meer spullen, u heeft van alles meer. Ook meer informatie. Ik weet niet of dat een zegen is, maar we hebben van alles meer. En je zou eigenlijk zeggen, wij zouden de meest extreem gelukkige generatie van alle eeuwen moeten zijn. Het tegendeel is waar. We zijn minder gelukkig geworden, zeggen de statistieken en de onderzoeken. We zijn minder gelukkig geworden. Dus er gaat iets mis. We zoeken geluk dus op de verkeerde plaats en in de verkeerde dingen. En toch merk ik in mijn eigen leven dat ik gewired ben om mijn geluk te blijven zoeken in het ik en in de verkeerde spullen, de verkeerde plaatsen. Niet omdat ze per definitie verkeerd zijn, maar omdat ik daar mijn geluk in zoek. Ik ga daar met u naar kijken. Een van de belangrijkste Griekse denkers, we gaan ook naar de Bijbel hoor, geen zorgen voordat u bang bent dat het een dwaling wordt vandaag. Aristoteles. Een van de belangrijkste Griekse denkers en hij noemde... Het was iemand zijn nieuwe telefoon. maar met een nieuwe weet je altijd nog niet precies waar het knopje zit om dan het geluid uit te zetten. Dus dat is leuk om te ontdekken. Okay. Aristoteles, geluk eudaimonia. Fantastische Griekse uitspraak. En hij zegt eigenlijk, geluk is het najagen van de geluk is het drijfveer van alle menselijke acties. Eigenlijk alles wat we doen is om geluk te vinden. Om ons geluk na te jagen. En hij zei al, geluk is voor het overgrote deel een kwestie van ruimhartig, moedig, gebalanceerd en wijs leven. Komt het woord Tesla niet in voor, iPhone komt er niet in voor, spullen komen er niet in voor. Hij zegt, het is kwestie van ruimhartig, wij, moedig, risico nemen, het kost je dus iets, gebalanceerd en wijs leven. Mooie gedachte. Maar veel belangrijker voor ons, wat zegt de Bijbel nou over geluk? Wat zegt de Bijbel nou over hoe wij geluk vinden? Nou, kijk met mij mee onder andere naar Psalm 1. De tekst waar we eigenlijk dit hele seizoen mee starten, toen we het hadden over Growing Strong. En Psalm 1 zegt het volgende. Gelukkig. Hey, geluk. Gelukkig is de mens die niet meegaat met het kwaad. Die de weg van zondaars niet betreedt. Bij spotters niet aan tafel zit. Maar een nieuwe tv heeft. En een Tesla. Nee, wie is te gelukkig? Maar vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet dag en nacht. Hij zal zijn als een boom geplant aan waterstromen. En op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei. Nog eentje over geluk. Psalm 106, vers 3. Gelukkig, zegt de Bijbel, echt geluk is wie zich houden aan het recht en doen wat rechtvaardig is, telkens weer. Recht is hoe jij je dus verhoudt naar een ander. Doe je de ander recht, dus je houdt je aan recht. Je zorgt dat het de ander ook goed gaat. En doet wat rechtvaardig is. Dus je zorgt dat de ander niet benadeeld wordt door je. Voel je weer de wij die erin zit? En de derde, Psalm 119, vers 1 en 2. Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de Heer. Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart. Zie je dat de Bijbel een hele andere richting voor geluk geeft dan onze consumptiemaatschappij? Zie je dat de Bijbel ook veel meer wijst naar het wij en het ons dan naar het ik? En wat het voor mij betekent. En deze dingen stonden in de Bijbel eeuwenlang. En ik zei al, toen kwam de verlichting. En de Bijbel zegt over deze dingen geluk. Hè. Het is het wij, het is het zoeken naar de ander, gericht zijn op de ander. Het is het zoeken naar God. Het is mijzelf soms opzij zetten om achter God aan te gaan. Te geloven dat hij het beter weet dan ik. En toen kwam John Locke. Eind 17e eeuw in de verlichting. En hij zei, weet je wat geluk is? Geluk is een voelbare fijnheid. Een heerlijke sensatie die essentieel is om je vervuld te voelen. Daar is één woord voor, kick. En in deze tijd zijn wij geleerd om eigenlijk van kick naar kick naar kick te leven. U krijgt een kick als u iets bestelt op internet. Letterlijk. Het is bewezen dat op het moment dat je op de knop bestel drukt, dat er dus in je hoofd een stofje vrijgemaakt wordt wat je een gelukkig gevoel geeft. En wij denken dat dat geluk is. Maar het is gewoon een kick. En hij heeft onder andere ingezet dat we geluk steeds meer zijn gaan zoeken in dat sensationele gevoel ergens. En dus, en dat heeft heel erg meegewerkt met onze consumptiemaatschappij, als je iets nieuws hebt, iets dat je daar een kick van krijgt. En wat blijkt nou? Het gevoel van geluk bij het kopen van spullen is extreem kort. Dus je koopt een nieuwe auto en je denkt, wow, dit is fantastisch. En na 2 dagen is het gewoon al een stuk weg. Dan rijdt er iemand met een mooiere auto voorbij. Of net betere uitvoering. Als we het hebben over geluk, zeggen onze marketingwetenschappers, ik zit natuurlijk een beetje in de economie, zeggen nou wat er dan nog dichtst bij komt als je iets aan moet schaffen en wat je gelukkig maakt, dan is dat onder andere vakantie met familie. Omdat dat blijft het langste hangen. Sommige vakanties zijn ook blijven hangen vanwege andere redenen. En toen dacht ik, hé, maar dat klopt wel, want daar komt weer even dat samen om de hoek. Dat blijft veel langer hangen dan je nieuwe telefoon, je nieuwe auto of wat dan ook. Maar we zijn zo gewired en ik hoop dat je dit inziet, want ik geloof dat het echt een belangrijke boodschap is vandaag. We zijn zo gewired hier van boven om te leven van kick naar kick. We zijn, wat die John Locke zei, wij zijn heel erg gewired op die voelbare fijnheid van binnen. En als we niet uitkijken, is dat ook de basis van hoe we soms kerk zijn of christen zijn met elkaar. Sommigen hebben dus gezegd, er mag dus geen emotie meer in de kerk zijn. Dat is niet waar, want je bent thuis, vindt het ook wel fijn als je een keer een fijn gevoel hebt. Maar het wordt enger als we definiëren als geluk. Als het geluk. Dus begrijp me goed. Oké. Als je kijkt naar hoe wij nu naar geluk kijken, en wat deze John Locke ingezet heeft, alle klassieke denkers, maar ook alle Bijbelse schrijvers, zouden niets kunnen met onze definitie van geluk of hoe we dat naproberen te streven vandaag. Ik weet nog dat wij ooit, ik was in Kenia geweest met Piet. Echt een fantastische leuke reis. En een van de voorgangers van Kenia die kwam toen naar ons toe. En ik weet nog dat we dat ik samen met mijn goot bij Dick Pietman bij hem thuis zat. En we zaten te praten over allerlei dingen. En wij hadden toch wel zoiets van, wat een armoede daar. En moet je kijken wat we hier hebben. En hij zegt tegen ons, jullie hebben het moeilijk. Ja, zegt hij, als je met jullie een afspraak wil plannen, dan heb je over 3 maanden tijd. Ga je in je agenda kijken. Hij zegt, ik sta 's morgens op. Dan melk ik mijn koe en dan denk ik daarna, wat zal ik verder eens doen vandaag? En heb ik voor iedereen tijd, zegt hij. Hij zegt, jullie zijn echt zielig. Zet wel even aan denken. Dan denk je dat je alles hebt en zet iemand daar even zo'n streep doorheen. Oké. En toch, onze hele maatschappij is op meer, meer, meer. Jezus zei er ook wat over in Lucas 12 vanaf vers 16. Die mag je even met mij opzoeken, een bekend verhaal. En ik denk dat in deze uitspraken God ons goud geeft. Goud geeft. Maar het vraagt wel, willen we gereset worden hierboven? Oh, dit is altijd gevaarlijk als je dan het woord reset, de great reset of zo gebruikt. Help. Willen we hervormd worden in ons denken? Dat is dan bijbelser. He, want het komt uit Romeinen. Willen we hervormd worden in ons denken? Willen we verstaan wat Jezus zegt? Want het vraagt van ons een andere manier van leven. En dan zegt hij in vers 16 van Lucas 12. En hij zei tot hen, en hij sprak een gelijkenis. Het land van een rijk man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zei, wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn oogst op te slaan. En hij zei, dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. En ik zal tegen mijn ziel zeggen, ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tegen hem, dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u opeisen. En wat u gereed gemaakt heeft, voor wie zal het zijn? Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in zijn relatie met God, staat er letterlijk. Hij zegt eigenlijk, daar waar jij je geluk in probeert te vinden, is zo vervlogen. Het is zo echt, dit gaat niet over straf van God. Maar het gaat dat God zegt, je bouwt iets wat geen eeuwigheidswaarde heeft. Je bouwt iets wat vervliegt. Dit is geen geluk wat blijft, dit is geen geluk wat je vasthoudt. Maar we zijn soms zo gericht op meer en meer en meer en meer. En we proppen ons leven vol. En omdat we gericht zijn op de voelbare fijnheid, willen we vooral de dingen toe tot ons halen die ons fijn doen voelen. En vinden we het lastig om te investeren in de dingen die ons wat kosten. En laten we die vaak even gaan. En misschien hebben we wel precies de verkeerde balans. Omdat als de voelbare fijnheid weg is, heb je hem weer nodig en ga je weer op zoek. We leven in het ik. Nog nooit in de wereld is er zoveel overvloed geweest als nu. En natuurlijk kunt u zeggen, ja, maar daar en daar, en we hebben ook met een oorlog te maken. Maar als we kijken in onze westerse wereld, we vinden het vervelend dat de benzineprijs nu hoog is, hè? En de energieprijs ook. Maar toch, als we kijken naar de overvloed die we vandaag hebben, nog nooit is de overvloed zo hoog geweest als vandaag de dag en in de afgelopen jaren. In deze tijd, we reizen de wereld rond alsof het niets is. Als je wil, kun je morgen naar Amerika. Kun je morgen naar Azië. En voor veel meer mensen is vliegen binnen handbereik dan ooit in de geschiedenis. Kijk maar naar de koffers op Schiphol. Want het is er zo druk dat ze het niet meer aankunnen. En op steeds meer vliegvelden. Dat betekent dus dat we ongekend in staat zijn om te reizen. Nog nooit in de geschiedenis kon je zoveel instant contact hebben met mensen waar ook ter wereld. Je kon iedereen bereiken wanneer je wil. Je kunt ze bellen, je kunt ze facetimen. En nog nooit hebben we zoveel contact kunnen hebben als vandaag. Nog nooit in de geschiedenis hebben we zoveel kunnen kopen als dat we nu doen. Ik schrik wel eens hoeveel pakketjes er bij ons bezorgd worden. Ik bestel nooit wat. Maar we kunnen zoveel kopen en we hoeven er niet eens meer voor naar de winkel. En we zitten in een maatschappij waar we gewoon denken, ik wil die broek, ik bestel hem in 3 maten, stuur ik wel terug wat ik niet nodig heb. En we zijn geïrriteerd als het langer dan 2 dagen duurt, toch? Want als ik nu bestel, wil ik het morgen. En het kan. Zelfs de boodschappen, binnen 1 uur bezorgd, als je wil. Ongekend wat een overvloed we hebben vandaag de dag. Elke film die je wil kijken, kun je nu kijken. Dus als je de preek niet interessant vindt, open je Netflix. Kun je kijken wat je wil. Heb je er wel eens over nagedacht? Vroeger ging je wachten totdat een film uit was. Ik weet nog, er zijn mensen die dit ook nog wel kennen, dat je op woensdagmiddag was er kindertv en het begon om 4:30. En ik weet nog dat je dan was je aan het buitenspelen, hield je de tijd in de gaten hoe laat kindertv begon. En dan zat je klaar als eerste voor dat testbeeld. Onze jonge generatie weet helemaal niet meer wat testbeeld is. Gewoon. Weet je wat, dat rondje met die kleurtjes. Eerst nog zwart-wit inderdaad, ja. En dan wachtte je totdat het begon. En je kon eigenlijk niet wachten op dingen gewoon. Als er een nieuwe film was, dan wachtte je totdat die uit was in de bioscoop. En als je te lang wachten met gaan, kon je hem niet meer zien. Want dan moest je wachten totdat hij een keer op tv kwam. Series waren er 1 keer in de week. Ja, echt jonge mensen, dat bestond. Laat staan dat je een heel seizoen in 1 middag kijkt. Omdat je er zin in hebt. Ik zeg niet dat die tijd beter is. Maar kunnen we zeggen dat het ons nu gelukkiger heeft gemaakt? We kunnen alles kijken wanneer we willen. Alles wat we willen. Je kan er nog een pizza bij bestellen ook. Die wordt bezorgd. Dat vind ik dan weer top. Elke vraag die je hebt, kun je bij ze instant beantwoord krijgen via Google. Of het goede antwoord hebben is wat anders. Het is ook wel lekker dat je tegenwoordig kan kijken welk antwoord je past. Dus je googelt. Toch? Want dat doen we ook. Dan googelen we op een antwoord. Dat vind ik niet zo leuk, google ik even door. Oh, die vind ik... Ja, nee, zo zit het. Herkent u dit? Ik wel, eerlijk gezegd. In 1900 werd de gemiddelde man 47 jaar oud. Vrouwen 50. Vandaag de dag, gemiddelde leeftijd van een man 79 en van een vrouw 83. Onze welvaart is toegenomen. Jij bent boven gemiddeld toch, Kasper, of niet? Ja, en John is ook boven gemiddeld. Ja. Ja. Dat zijn de voorbeelden, ja. Maar dit is rijk, toch? We zijn toch rijker dan ooit? En ik zeg niet dat we moeten leven als in een prehistorie. Maar wel, ik zie een gevaar dat we daar ons geluk in zoeken. En dat we ons daarom... Want tegelijkertijd, in de afgelopen 10 jaar uit onderzoek blijkt dat de levensvreugde van tieners drastisch gedaald is. Tieners zijn ongelukkiger dan ooit tevoren in de geschiedenis. Er is meer depressie en suïcidaliteit onder tieners dan ooit in de geschiedenis. Terwijl we al die mooie dingen hiervoor hebben. Meer dan ooit. Het middelengebruik, pillen, drugs, etc., is hoger dan ooit in de geschiedenis. We hebben het toch zo goed? We zijn toch zo gelukkig? Ook onder volwassenen. Depressie. Stress en suïcidepogingen zijn hoger dan ooit in de geschiedenis. Burn-out, wat vroeger rondom je 40, 45 gebeurde, omdat je in de midlife crisis kwam, onder andere. Burn-out vindt al plaats bij jongeren rond de 22, 23 jaar. Dat is shocking. Dan ben je soms nog maar 1 of 2 jaar op weg in het werkzame leven. Nog nooit waren er zoveel mensen eenzaam als vandaag de dag. Wat ik hiermee wil zeggen, we zijn ons geluk op de verkeerde plek aan het zoeken. We zijn ons geluk op de verkeerde plek aan het zoeken. Er gaat iets fout in ons denken, hoe wij geluk willen maken. En ik ben bang, en ik zie om me heen, dat het mijn denken pakt. En ik zie dat het ook het denken soms van de kerk van Jezus, van de gemeente pakt, omdat we zo gewired zijn geraakt. En dan zegt Paulus, word hervormd door de vernieuwing van je denken. En zegt Jezus, wie zijn leven behouden wil, zal het verliezen. Maar wie het verliezen wil om wij, mijnentwil, zal het vinden. Richard Wilkinson en Kay Pickett in een boek, The Spirit Level, is niet een occult boek of zo, het is gewoon ook een economisch boek, zegt het volgende. Het is merkwaardig paradoxaal, tegenstrijdig, dat op het toppunt van materiële en technologische verworvenheid wij mensen verscheurd worden door angst, vatbaar zijn voor depressiviteit, verteerd worden door onrust, hoe anderen ons zien, onzeker zijn van onze vriendschappen en ons gedrongen voelen te consumeren terwijl we weinig of geen sociaal leven hebben. Wat een heftige conclusie, als je hierover nadenkt. Wat een welvaart hebben we, maar onze hele welvaart is gericht op ik. Iets aan mij toe te voegen. Als ik verzamel, net als die boer, dan word ik gelukkig. Als ik verzamel, samen, als ik maar die fijnheid voel, en als ik maar die kick voel, en als ik maar mijn leven wil, dan ben ik gelukkig. En we vullen onze schuren. En het werkt gewoon niet. Ik denk als mensen, doe je ogen open. En dan zegt onze regering, moeten we maar allebei fulltime gaan werken. Ik denk, ja, verzieken we nog een generatie erachteraan. Ik denk dat je samen een ritme moet vinden waarvoor je vindt, we kunnen 100% voor ons gezin zijn, vader en moeder zijn. En we kunnen 100% ook voor datgene wat we in de maatschappij. Maar daar zit wel een balans in. En wie van de twee het doet of hoe je het doet in de verdeling maakt niet uit. Maar we kunnen niet de opvoeding ergens anders overlaten. Sorry, moest ik even kwijt. Maar in deze maatschappij, alles draait om mij. En de meest gevraagde, als je vraagt aan mensen om iets voor de ander te doen, is vaak direct, maar ik heb het zo druk. Maar de eerlijke vraag zou zijn, waar hebben we het zo druk mee? Ik ben bang dat we het soms zo druk hebben met de voelbare fijnheid van ons eigen leven. Uitzonderingen daar gelaten. Dus, and don't shoot the messenger. Ik vind het voor mezelf, vond ik deze preek ook echt confronterend. Wat zoeken we? En dan zeggen zij in dat stukje, maar weinig of geen sociaal leven hebben. En ik denk, nee, dat komt omdat het wij verdwenen is. Het samen optrekken. Voor elkaar dingen over hebben. Echt voor de ander, niet voor je eigen fijnheid. Maar voor de ander. Het elkaar ontmoeten, contact hebben. We hebben soms gewoon niet eens meer tijd. Jezus zei, als je geeft, word je gelukkig. Dat past eigenlijk, als we heel eerlijk zijn, niet in ons denken. Nee, als ik me fijn voel bij het geven, word ik gelukkig. Klinkt bijna hetzelfde, maar is een wereld van verschil. Als je geeft, word je gelukkig. Wij. Deze consumptiemaatschappij. Is het je wel eens opgevallen dat elke reclame die je ziet, tegenwoordig ook 6 keer tussen een YouTube-filmpje door of waar dan ook, maar hij is nooit gericht op wat je al hebt. Toch? Het is geen reclame die je vertelt. Maar heb je al wat fijn, heb je niks anders nodig. Kan je geld houden. Het is geen reclame die zo klinkt. Een reclame brengt je altijd naar wat je nog niet hebt. Eigenlijk, reclame zijn de grootste ontevredenheidsveroorzakers die we maar kennen. En reclame zit overal, in het bushokje. Weet je wat ze ooit verzonnen hebben? Het mag nog niet. Maar je geeft met internet toestemming dat jouw surfgedrag wordt gevolgd. En een van de mogelijkheden die er is, is dat we digitale reclamezuilen hebben. En jouw telefoon is netjes aangesloten op internet. Dat zij zouden kunnen zien waar jij in de buurt bent. Ook weten wat jij de laatste tijd gegoogeld hebt. En dat gewoon dat als jij de Walburg loopt, langs die reclamezuilen. Een airfryer was ik naar op zoek. Hoe weten ze dat? Dit kan, hè, mensen. Dit is trouwens wat voortdurend in je banner op internet gebeurt. Ik zeg altijd tegen mijn leerlingen, ik zeg, dit kan gebeuren. Dus kijk echt uit waar je op googelt, want straks loop je in Walburg. Zij weten dan precies waar ik het over heb. Maar deze maatschappij vestigt je aandacht vooral op wat je niet hebt. Deze maatschappij stimuleert een mindset van afgunst, hebzucht en eigen bevrediging. Deze maatschappij stimuleert een ik. Ik heb dat niet en ik wil het ook. Dit zit heel diep in onze maatschappij veranderd. En eigenlijk hebben wij geleerd, geluk is ik. Dus de kapstok even. Geluk is ik. Terwijl de Bijbel zei wat anders. Weet je nog? Gelukkig, degene die God voelt, wie zijn leven verliezen wil, die zal het vinden. Wie zijn leven opzij zet om mijnent wil, die zal het behouden. Het staat, als we heel eerlijk zijn, het is jammer dat we die teksten zo goed kennen, want we vinden hem mooi klinken. Maar als we heel eerlijk zijn, staat het haaks soms op hoe we leven en hoe we denken. Echt haaks. Oké, ik let op mijn tijd. Wie kent Maslow? Piramide van Maslow. Hij mag er even op. Dit is hem. Wij zijn echt Maslowisten. Wij leven namelijk op deze manier. Dit is helemaal sinds de verlichting in de westerse wereld in ons DNA gekomen. En Maslow zei, de weg van geluk die begint als eerste bij je primaire behoefte, eten, drinken, slaap, dat soort dingen. Het tweede wat je nodig hebt in je leven is zekerheid. En vervolgens acceptatie. En als derde erkenning. Maar hij zei, en dat is intrigerend, het hoogste niveau van geluk, waarin je echt tot geluk komt, dat is zelfontwikkeling of zelfrealisatie. Daar heb ik een kort woord voor in mijn preek. Ik. Hij zegt dus eigenlijk, waar je naar moet streven, waar je naar moet gaan, is dat jij tot je doel komt. Jij hebt wat je wil hebben. Jij bereikt wat je wil bereiken. En als we heel eerlijk zijn, wij leven bijna 100% volgens deze piramide. Soms maken we een uitstapje, maar we zijn heel erg gewired van binnen om op deze manier te denken. Je voelt al een beetje, hij is niet een beetje anders dan wat Jezus zei. Hij zegt 100% anders dan wat Jezus zei. En eigenlijk onze hele focus in onze westerse wereld, overigens is dit in hele grote delen van de wereld niet zo. Daarom is een groot deel van de wereld wat de boodschap van Jezus beter begrijpt dan wij. En beter in praktijk brengt dan wij. En zijn wij in het Westen inmiddels evangelisatiegebied geworden. En ik geloof dat dat ook hiermee te maken heeft. Maar onze focus in de Westen is, het gaat om mij. Ik moet het fijn hebben. Zeggen we nooit wat op, want het klinkt niet zo aardig. Maar we leven wel vaak op deze manier. Ik moet het fijn hebben, ik moet goed. Hoe voel ik me daarbij? Voelt het fijn? Voelt het goed? Wat voegt het aan me toe? En ik zei vorige keer al, soms hoor ik dat mensen ook zeggen over de gemeente of de kerk, het moet mij wel voeden. Nee, jij moet voeden. Op het moment dat je geen voeding meer nodig hebt, ben je in de positie gekomen om zelf te voeden. Toen mijn moeder mij niet meer voedde, was het moment dat ik namelijk zelf mijn vork kon pakken. En toen ik nog ouder werd, zei ze, kook ook niet meer voor je, dat kan je zelf doen. Toen woonde ik wel inmiddels op mezelf. Maar ze zegt, hé, dat kan je zelf. En ik zei vorige week ook, Jezus kwam ook niet in de synagoge en zei, goh, ik word hier echt niet gevoed, ik ga er niet meer heen. Hij zei, hij was gewoon om te gaan. En dit is wel, ik ben scherp vandaag, maar ik hoop dat ik wat wakker maak. En als je boosheid in jezelf voelt, dat is het moment om na te gaan denken. Want dan raak ik iets, ergens. Mag je daarna beslissen of ik het met me eens ben of niet, maar kijk er eerlijk naar. Weet je, wat voegt het aan mij toe? Er is nog een piramide. Dat is de piramide van Pinto. Pinto is een andere wetenschapper die zegt, ja, maar het grootste gedeelte van de wereld leeft helemaal niet zo. En zijn piramide lijkt heel erg ook op hoe bijvoorbeeld de wereld van Jezus in elkaar zat. En hoe ook nog een groot deel van de niet-westerse wereld in elkaar zit. En het is opmerkelijk om te denken van, hé, en als we dan Jezus uitspraken nemen en hiernaar leggen. Hij zegt, tuurlijk, je hebt allemaal eten en drinken nodig. Maar het tweede wat je nodig hebt, is de wij. Is een groep waar je bij hoort. Een groep waarmee je optrekt. Een groep waar jij zorg voor draagt en een groep die voor jou zorg draagt. Je hebt een plek, ergens in het geheel. Kan familie zijn, kan kerk zijn, kan je werk zijn, wat dan ook. Maar je hebt een groep om je heen nodig. En het is belangrijk om die groep te koesteren. En die groep kost je ook wat. Hij zegt er soms bij, je zou kunnen zeggen het behagen van de groep. Dat klinkt al gelijk negatief, maar zo is het niet helemaal bedoeld. Dat is in de extreme vorm. Hij zegt maar, je hebt een groep nodig en daarvoor offer je ook wat van jezelf. En je krijgt ervoor terug. Je bent geen individu, je bent samen. Ik weet niet hoe het is met u, maar in je gezin, dat kost je ook wat. Het kost ons wat, naar elkaar, naar onze kinderen. En het kost onze kinderen ook wat om bij ons te wonen. Je lacht hard. Ik zie hier een knikken dat ik denk, ik kan gewoon. Ja, hij snapt het eindelijk gewoon wat het mij kost dat ik in dit gezin geboren ben. Weet je wat? Echt. Als er straks iemand voor Lieke wil bidden, graag. Hij zegt, tweede is de groep. Hij zegt, een derde is de goede naam. Dat wat jij doet, raakt ook je ouders. Het raakt je broers, je zussen. Het raakt hoe er naar anderen gekeken wordt. Het raakt bijvoorbeeld, als jij christen bent, dat jouw acties voor anderen iets zeggen over hoe zij naar christenen kijken. Daar zijn wij door ons individualisme helemaal niet mee bezig. Doe toch lekker wat ik wil. Mensen moeten mij beoordelen op wat ik doe. Maar wat jij doet, bepaalt hoe anderen naar christendom kijken. Het heeft effect. De goede naam hoog houden. Ik bedoel niet in extreme, maar in gezonde vorm. De goede naam van Jezus hoog houden. Wat jij doet, bepaalt hoe er naar de naam van Jezus gekeken wordt. De goede naam hoog houden van je familie, van je ouders. Eer je vader en je moeder. Betekent dat je dingen goed praat? Nee, dat is de extreme. Dat bedoel ik niet. En het zegt eigenlijk bovenaan de eer. En je zou eigenlijk voor eer, zou ik ook willen voelen, je nalatenschap, je erfenis. Mijn kinderen hebben niks aan ons huis. Is leuk, strakjes, als wij overlijden, duurt nog even hoop ik. Komt er misschien wat geld vrij van het huis, maar dat gaat. Maar weet je waar ze meer aan hebben? Wie wij als vader en moeder geweest zijn. Of we ze lief gehad hebben. Of we eerlijk waren over onze fouten. Of we ons best voor hen gedaan hebben. Dat is de echte nalatenschap. Wij. Niet ik. En bovenaan staat eigenlijk de eer en de nalatenschap. Wat laat je na? Jezus zei, als één dit leidt, leiden alle leden mee. Wij. En ik ben echt overtuigd dat we dit kwijt zijn geraakt. En er is balans tussen deze twee nodig. Ik weet ook dat die rechtse heel erg benadrukt is en dat mensen soms geen ruimte krijgen. Ik geloof namelijk dat Jezus het ook had over balans tussen die twee. Want hij zei, heb je naaste lief als jezelf. Dus het gaat wel om balans, maar we zijn doorgeslagen. Ik zou durven zeggen dat onze maatschappij voor 99% eigenlijk in de linker piramide zit. Dat we op die manier leven. Ik inclusief, betrap ik me op. Zo denk ik. Zo voel ik. Als ik heel eerlijk ben. En zo'n balans is nodig, maar de balans is doorgeslagen. Ik geloof echt, deze westerse maatschappij is ziek en daardoor is ook de kerk van Jezus ziek. Want hier zit een kern waarom de kerk van Jezus volgens mij ook ziek is. Een voorbeeld waarom deze maatschappij is doorgeslagen. Ik las een bericht en je gelooft het bijna niet. De eerste mag erop. Geen plek meer voor Oekraïense vluchtelingen in gastgezin nu vakantie voor de deur staat. En verderop stond, de hond gaat naar het kennel, de kat naar de buren en de Oekraïners terug naar de gemeente. Want we willen ze niet alleen in ons huis laten. Toen dacht ik, hoe ziek is dit? Weet je, dit heeft met Maslow te maken. Wat bedoel ik daarmee? Veel mensen, niet iedereen, maar zijn mensen gaan helpen omdat dat zo'n fijn gevoel geeft van binnen. Oh, ik stap in om te helpen. Maar hebben de prijs niet berekend wat het kost om te helpen? Dat het jou alles kost. En als je vanuit Maslow gaat helpen, dan is er niet zoveel zelfontwikkeling en zelfrealisatie. dan ben je het na een tijdje zat. Het is niet onvoorwaardelijk. Je hebt niet geholpen om in de ander wat te betekenen. Ik chargeer hem even. Niet geholpen om in de ander wat te betekenen. Maar omdat het jou zo'n voelbare fijnheid gaf. Zo goed was. En dat maakt het ook heel makkelijk. Dat als de voelbare fijnheid weg is. Te denken. Ja, dan moeten we het weer veranderen. Ik schrik daarvan. Zit. Maar nog eentje. Tekort aan vrijwilligers nekt clubs. Heel veel clubs stoppen. Of kunnen geen vrijwilligers vinden. Of de kantine gaat dicht of wat dan ook. Omdat mensen zeggen, het is bijvoorbeeld niet leuk hè, om heel de zaterdag achter de kantine in de kantine te staan als dat je vrije dag is. Je staat liever aan de andere kant van de bar met je biertje. Maar het is wel iemand nodig die het inschenkt. En we willen heel graag een voelbare fijnheid ervaren. Maar we willen hem soms liever niet geven. Daar word ik armer van. En heel veel vrijwilligers kunnen geen, of clubs kunnen geen vrijwilligers meer vinden. En de meest gehoorde antwoord is, zet me er maar op, dan kijk ik of ik kan. Dan zie je het wel of ik kan. Daar kan je niks mee bouwen. En een van de dingen die ze roepen is dat mensen zo verschrikkelijk makkelijk afzeggen. Gewoon 's morgens om 8 uur bellen. Ja, nee, kan toch niet. Nee, ja. Het wordt zo mooi weer. Het is echt lekker om naar het strand te gaan vandaag. Dit is echt aan de hand in onze maatschappij. Hier niet natuurlijk. Speldenprikje. Zo. Ook naar mezelf. Als ik eerlijk ben. De derde. Eenzaamheid is 2 keer zo dodelijk als alcohol. Artikel in Trouw. Waar er gezegd wordt hoeveel mensen er eenzaam zijn. En dan zouden we inderdaad zeggen, oh, maar dat is bij ons niet. En toch, als we heel eerlijk zien, Margo en ik zien een verschil. We zitten al heel lang in het gemeentewerk. We zien een enorm verschil met, als ik kijk naar 20 jaar geleden, soms de betrokkenheid en de vasthoudendheid om dingen met elkaar soms te bouwen. Dit is iets om aan denken te zetten. We zien dat mensen ook in de gemeente, maar ook daarbuiten, makkelijker afzeggen. Makkelijker iets kort doen. We zien dat daar een verandering in komt. We zien vaak ook erin, ja, maar ik heb het druk. Ik bedoel, mag het scherp even vandaag? Wie zou er als die ziek is graag bezocht willen worden? Of zei, als er niemand komt, prima joh. Maar wie zou het fijn vinden als iemand in ieder geval een keer belt? Of in ieder geval een keer, ja, ik zou dat fijn vinden eigenlijk. En eigenlijk is gelijk de vraag, hoe vaak heb ik het gegeven? Dit zegt niet dat iedereen het zieke team moet. Maar ik maak je even wakker om daar ook naar te kijken. We zijn namelijk wel heel gericht soms op wat we willen ontvangen. In plaats van wat we geven. We kunnen niet allemaal op dezelfde plek geven. Maar de vraag is even, hoe zit het? Ik schrik ervan hoe het in mijn eigen hoofd gewired zit. Dat ik soms wel denk, vind ik dat leuk? Dat is soms mijn eerste, herken je dat? Dat het eerste is wat ik, vind ik dat leuk? Dat zegt even iets over hoe ik gewired ben van binnen. We merken het ook in onze, we merken het dus al in een ziekenbezoek, maar we merken het ook bij onze kinderen. In ons kinderwerk. En je zou kunnen zeggen, hoe is de verhouding? Sommige mensen zeggen dan, ja, maar ik wil maar 1 keer in de 6 weken. Ik denk, zullen we gewoon afspreken dat je 1 keer in de 6 weken sport? En dan 1 keer in de 2 weken gewoon kinderwerk doet. Als je tegenwoordig 1 keer in de 2 weken sport. Wat nou als Jezus langs zou komen en je zou vragen om dat om te draaien? Ik heb dat namelijk meegemaakt. Want het is makkelijk om tegen een ander te praten. Weet je, ik hou enorm van voetbal. En wij zaten in Nehemia en een van de dingen was als leider werd er van je verwacht dat je ook naar de gebidstond kwam. Omdat je voorbeeld was ook om te bidden. Dus daar gingen we heen. Maar ik hou enorm van voetbal. Champions League. Ajax, even voor Levi. Hou van Ajax, maar ik hou sowieso in Europa van Nederlands voetbal. En dat was altijd op woensdag. En ik had daar een manier voor gevonden. Dan zei ik, we hadden nog kleine kinderen. Dan zei ik, 's middags al tegen mijn vrouw, jij mag wel gaan. Pas ik op vanavond. Goed hè? Totdat Margot een patroon ontdekte. En dacht, die loopt gelijk op. De Champions League zo ongeveer. En ik merkte ook dat ik dacht, ja, ik wil eigenlijk Europa Cup 1 was dat toen nog. 2 wil ik eigenlijk ook wel zien. En tot ik echt een moment, ik aan het bidden was, we werkten in de kerk en God aan me vroeg, sta ik op 1? En mijn allereerste reactie, maar ik mag toch ook wel eens voetbal kijken? En God zei, dat is mijn vraag toch niet? Ik vraag, sta ik op 1? Of op 2? Of op 3? Want je gaat, ik zou het nu gezegd hebben, hij zou gezegd hebben, je gaat voor de voelbare fijnheid. Want een gebedsavond is werken. Ook fijn, hè? Begrijp me goed. En ik heb op dat moment een beslissing genomen. Ik heb een videorecorder gekocht. En ik heb echt gezegd, zeg, God, voetbal komt op 2. Dat betekent, als het woensdagavond is, en ik vind eigenlijk dat Mago moet gaan, dan doen we dat op een avond dat er geen voetbal is. Want dan is het een echt offer van mij. Of we regelen oppas dat we samen gaan. Maar ik wil dat u opeens, en dan zet ik de videorecorder aan. En zo ongelogen waar, dan reden we naar huis. En zei ik tegen Mago, ik wil dat je de tv aanzet en de video op afspelen zet, zodat ik geen uitslag hoor. En dan ging ik dan voetbal kijken. Tot midden in de nacht. En voor mij is het wel een besluit geweest dat ik zei, vindt God het dan erg als ik een keer thuis zou blijven om voetbal? Nee, het ging om de vraag, sta ik op 1? Mag het je wat kosten? Voor iedereen is deze vraag anders. Het gaat er niet om dat je dingen niet van God mag doen, maar ik zie wel dat we soms heel veel dingen in ons leven belangrijk vinden en dan heel snel als God voorbij komt zeggen, ja, maar ik heb niet echt tijd voor. Dat is wel echt lastig. Het lukt niet. En ik wil je vragen, het lastig is als ik deze dingen zeg, dat ik denk, altijd de verkeerde mensen worden hierdoor geraakt. Er zijn mensen bij wie ik echt vingers in hun oren zou willen stoppen, dat je dit niet hoort, want die zijn vaak ook heel toegewijd. Ik denk, ook moet zeker nog wat meer gaan doen. Dat is niet de boodschap van vandaag. Maar de boodschap is, ben je Maslow of ben je Pinto? Waar ben je gewired? En ik schrok van mijzelf dat ik dacht, ja, ik ben zo gewired dat ik eigenlijk zoek wat wil ik, dat eerste wat aan mij toevoegt. En ik denk, mag ik eerlijk zijn, ik denk dat als we dit denken weer naar wij terugbrengen, als we andere prioriteiten gaan stellen, als we zeggen, Heer Jezus, oprecht zeggen, waar wilt u dat ik mijn leven een stukje opzij zet? Waar wil ik, we zeggen allemaal dat we God willen volgen. Wat zet ik opzij om God te volgen? Gekke is, toen Jezus deze boodschap hield, staat er achteraan op een gegeven moment, deze reden is hard en velen verlieten hem. Dus ik hoop dat u volgende week nog bent. Op vakantie. Ah, dat is goed, dan weten we het alvast. Maar weet je, ik ben ook bewust van, het zijn niet de dingen die ik zelf graag wil horen. Maar ze zijn wel de weg naar echt geluk. Ze zijn wel de weg naar een revolutionaire kerk. Als we gaan zeggen, God, eigenlijk wilde ik dat. Maar ik wil leven achter u aan. Dus dit mag het me kosten. In mijn geval, hier is mijn voetbal. Of misschien in jouw geval wel dat je zegt, hier is mijn elke week sport. En ik ga om de week. En ik ga, nou, noem maar iets. Ik ga zeggen, hey, je mag mij 1 keer in de maand neerzetten voor het kinderwerk, ga ik daarvoor. Je mag mij, deel mij 4 keer in voor het schoonmaken, heb ik op mijn hart. Waarom moet ik geen amen? Maar snap je een beetje, ergens instappen wat je wat kost. Er zit geen kruisjeslijst in de hemel dat God zegt, genoeg schoongemaakt, gouden huis. Zo werkt het niet. Het gaat erover wat er op 1 staat. En ik denk, als we hier heel eerlijk over nadenken, dat ik niet de enige ben die zegt, wow, Danny, er is echt werk aan de winkel. Maar het liefst vergeet ik het snel. Laten we hier scherp zijn. En laatste stukje, dan ga ik afsluiten. Maslow en Pinto naast elkaar. Ik zei al, er moet balans zijn. Wat kenmerkt deze twee dingen? Maslow zegt, je moet vooral zelfstandig zijn. En ik geloof dat het belangrijk is om eigen keuzes te maken. Maar laten we nooit vergeten, het belang van de groep. Wat hebben mijn acties voor effect op hoe er naar Jezus gekeken wordt? Hoe er naar zijn gemeente gekeken wordt? Naar familie? Wat doet het met het doel waar ik voor wil gaan? Balans nodig tussen de twee. Maslow zegt initiatief nemen. En initiatief nemen is goed. Maar er zit ook iets in gehoorzaam zijn. Volgen. De Bijbel spreekt heel duidelijk over gehoorzaam zijn. Ook gehoorzaam zijn aan de groep. Aan je gemeente. Aan de groep waar je je bijgevoegd hebt. Dit is niet een slaafs volgen, maar het hoort er ook bij. Is zo vaak hoor je het hem, ik doe wat ik wil. Gelukkig deed Jezus dat niet. Hij zei, ik doe wat ik wil. Hij zei, ik doe wat de Vader wil. Doe ik. Maslow werkt vooral met interne remmingen. Schuld, of het voelt niet goed, of ik voel me er niet lekker bij. Is dus heel erg hier bezig of iets goed voelt. Ik zie dat zo om mij, hoe mensen naar de Bijbel kijken. Dan zegt de Bijbel iets over, nou, ik noem iets, seksualiteit voor het huwelijk. Nee, maar het voelt best goed. Ja, oh, tuurlijk voelt het goed. Ja, vertel mij wat. Ja. Als je verliefd bent op elkaar, je bent samen, je gaat zoeken wat er goed voelt. Dan weet ik wel wat er goed voelt. Maar ook mensen als het gaat over trouwen, samen. Ja, maar het voelt goed, ik heb er geen verkeerd gevoel bij. Pinto gaat over externe remmingen. Daar kan schaamte bij komen. Maar schaamte kan soms ook, klinkt misschien raar, zijn dat je je bewust voelt wat voor je actie, wat jouw acties op de groep doen of naar God toe doen. God, u zegt dit. Man, en ik wil gewoon echt recht voor u staan. Dus ik ga het op uw manier doen. Ook al voel ik daar wat anders bij. Want ik wil niet leven naar wat ik vind dat fijn voelt. Maar uw woord zegt het en ik begrijp er geen snars van waarom het zo moet. Maar volgens mij weet u de weg naar geluk beter dan ik. Ik ga achter u aan. Maslow zegt mondig, zelfstandig, assertief. Herkenbaar hè, in deze maatschappij. Lekker voor jezelf opkomen. En ik denk dat het iets gezonds heeft gebracht. Denk alleen dat het doorgeslagen is. Pinto zegt, soms zet je ook de dingen van jezelf opzij voor de groep. En denk je, even slikken. Nu even niet. Het gaat nu even niet om mij. Het gaat erom wat we met elkaar bereiken. Maslow gaat om profileren. Jij moet gezien worden. Pinto zegt, hey, bescheidenheid. Het gaat om het geheel. Het gaat er niet om wat ik doe, maar wat we met elkaar bereiken. Maslow zegt, je bent alleen maar verantwoordelijk aan jezelf. Wat jij doet, anderen hebben daar niks mee te maken, ze moeten je losmaken. Hé, maar ik ben ook verantwoordelijk voor wat het doet met de groep, de familie. Of met mijn gemeente, of hoe er naar Jezus gekeken wordt. Want alles wat mensen zien van Jezus morgen, ben jij. In hoe jij praat, in hoe jij handelt, hoe jij bent. Maslow zegt, zwakke sociale controle. Want niemand heeft wat over je te zeggen. Wie zijn die mensen allemaal wel die vertellen wat je wel en niet mag? Pinto zegt, je hebt ook sociale controle nodig om op de weg te blijven. Wat zegt de Bijbel? Vermaan elkander, bemoedig elkander, trek met elkaar op. Maslow zegt, het gaat om ik, het individu. En Pinto zegt, het gaat om ons. En Jezus zegt, het gaat om hem. Nogmaals, er is balans tussen deze twee nodig. Want er kan ook uitwassen zijn, en zelfs Jezus bracht die balans aan, mag het volgende sheet erop. Want Jezus zei, heb je naaste lief als jezelf. Dus je hoeft jezelf niet uit het oog te verliezen. Maar jij bent ook niet het belangrijkste wezen op het hele universum waar alles om draait. Misschien scherpe woorden vandaag. En ik ga dat op een bepaalde manier eindigen. We gaan het samen eindigen. We gaan het samen eindigen aan het avondmaal. Dit is nodig om over na te denken. Voor jezelf. Mee aan de gang te gaan. Want dit is een preek waar ik voor mezelf amen op kan zeggen. En die volgende week weg kan zijn. Mijn gedachten. Maar Jezus nodigt je uit. En wat we zo gaan doen, ik ga een zegen vragen voor het avondmaal. En ik wil je vragen om met één of twee andere personen gewoon avondmaal te komen vieren. Het komen halen. En een moment samen avondmaal te vieren. Voor elkaar te bidden. Zeg, hey, wij zijn samen. Hè? Wij gaan er met elkaar voor. Samen achter hem aan. En voor jezelf als je avondmaal viert. Misschien ook wel gaan zeggen, Heere Jezus. U ging niet voor uzelf, maar liet uw lichaam verbroken worden. U ging niet voor uzelf, maar liet uw bloed vloeien. Wat offer ik vandaag? Waar wijd ik me aan toe? En wat leg ik op het altaar? Welke Maslow moet ik kruisigen? Dit klinkt raar. Maar welke dingen moet ik kruisigen? Op het altaar leggen?